enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 108 en daarvan de verzen 1, 2 en 7. Psalm 108, de verzen 1, 2 en 7. Deze avond kunt u vinden, gemeente, in het Oude Testament en daarvan in het boek Jesaja, de profetie van Jesaja, en daarvan het zesde hoofdstuk. Doch vooraf doen we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Gods heilig woord, uit Jesaja, daarvan het zesde hoofdstuk. In het jaar toen de koning Uzzia stierf, zo zag ik den Heere zittende op een hoge en verheven troon, en zijn zomen vervulde de tempel. En de seraf stonden boven hem, en iegelijk had zes vleugelen. Met twee bedekte ieder zijn aangezicht, en met twee bedekte hij zijn voeten, en met twee vloog hij. En de een riep tot de ander en zeide: Heilig, heilig, heilig is de Heere der Ischare. De ganse aarde is van zijn heerlijkheid vol. Zodat de posten der dorpels zich bewogen van de stem des roependen, en het huis werd vervuld met rook. Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden van een volk dat onrein van lippen is, want mijn ogen hebben de koning, de Heere der Heerscharen, gezien. Maar een van de serafs vloog tot mij en had een gloeiende kool in mijn hand, die hij met de tang van het altaar genomen had, en hij roerde mijn mond daarmede aan, en zeide: Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd, alzo is uw misdaad van u geweken, en uw zonde is verzoend. En daarna hoorde ik de stem van des Heeren, de welke zeide: Wien zal ik zenden, en wie zal voor ons heen gaan? Toen zeide ik: Zie, hier ben ik, zend mij heen. En toen zeide hij: Ga heen, en zeg tot dit volk: Horende hoort, maar verstaat niet, en ziende ziet, maar merkt niet. Maak het hart deze volks vet, en maak hun oren zwaar, en sluit hun ogen, opdat het niet zie met zijn ogen, noch met zijn stem horen, noch met zijn hart verstaan, noch zich bekeren dat hij het genezen. En toen zeide ik: Hoe lang, Heere? En hij zeide: Totdat de steden verwoest worden, zodat er geen inwoner zij, en de huizen dat er geen mensen zij, en dat het land met verwoesting verstoord worden, want de Heere zal die mensen ver weg doen, en de verlating zal groot wezen in het binnenste des lands. Doch nog een tiende deel zal daarin zijn, en het zal wederkeren en zijn om af te weiden, maar gelijk de elk en gelijk de haageik, in de welke na de afwerping der bladeren nog steunsel is, Alzo zal het heilige zaad het steunsel daarvan zijn. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat we van u bidden mochten leren, want we zijn van die biddeloze bidders. En van die genadeloze mensen. Maar als u ons leven inneemt, dan wordt het alles anders. Dan leven we wel in dat we niet bidden kunnen, gelijk uw discipelen gezegd hebben, Heren, leer ons bidden. Maar dan wordt wel de behoefte geboren om bij u aan de genade troon te verkeren, omdat we een open toegang ontvangen hebben. O lieve Heren, dat we ook deze avond een open toegang mochten ontvangen, die wij in u hebben. Gelijk een apostel het zegt, de Heer heeft mijn krachtige deur geopend en niemand kan die sluiten. Dat was ten eerste geopende toegang tot uw genade troon, om barmhartigheid te verkrijgen ter uw tijd. O Heren, dat we daartoe mogen zijn opgekomen. Dat we verlegen zijn geraakt om uw gunst en gemeenschap. Dat we verlegen zijn geraakt om met u verzoend te worden. Dat we een droefheid naar God kennen, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid. Ten eerste een droefheid naar een onbekende God. Dat is geen zaligmakende droefheid. Maar toch vanwege die trekkende liefde. Ik vond benauwdheid en droefenis en ik riep de naam des Heren aan. O Heren, mag dat nog gevonden worden onder ons en op alle plaatsen uw heerschappij. En dan, als we u mogen kennen in het aangezicht van Christus, een droefheid naar een bekende God, naar een verzoend God in Christus, die een onberouwelijke bekering werkt tot de zaligheid, omdat we in Christus zalig zijn, o Heere, dat het onderscheiden gekend mag worden onder ons. En dat we onderscheiden kennis mochten opdoen aan de voeten van Christus, op en onder de kansel, opdat het zij één volk en één herder. Och, lieve Heere, waar zijn we zonder herder? Als schapen die de weg niet kennen. Als schapen die altijd afdwalen en altijd de herder de rug toekeren. Maar mocht gij ons leiden in de grazige weide van uw eeuwig blijvend getuigenis. En mochten we daar die rust en de vrede vinden die er alleen in Christus is. Want die zal heen gaan en weide vinden. Maar dan moeten we door u, door die enge poort, door die poorten der gerechtigheid, binnentreden. Heren, zou u daartoe ons willen trekken door de prediking van het evangelie. Door de prediking van uw woord, door uw getuigen die gij geroepen hebt tot uw dienst, gelijk gij Jesaja geroepen hebt. Wie zal ik zenden? Ach Heren, dat ziet die zending ziet ten eerste op de komst van Christus, op uw lieve zoon, mochten we dat eens bedenken. Wie zal ik zenden, klonk toen in die nooit begonnen eeuwigheid. En toen heeft Christus zich borg gesteld. Ik kom, o God, om uw wil te doen. En vanwege die gewilligheid van Christus stoot gij nog arbeiders uit in uw wijngaard. Omdat hij gewillig was. Een gewillig makende genade schenkt aan diegene die gij roept tot uw dienst. En wederom gewillig makende genade schenkt als ze naar zijn Jona onwillig zijn om uw wegen te bewandelen. O lieve Heren, want die fontein is niet eenmalig, dan zou het nog verloren zijn. Maar die fontein van genade, die springt tot in het eeuwige leven, is eeuwig. En daar, o Heere, mocht Gij ons daaruit bedienen, ook deze avond. Door die dadelijke genade, door die geest der genade. Ja, dat wij mogen staan in de kracht Gods, in onze totale zwakheid en verlorenheid. Want die in die kracht mag staan, o Heere, dat is uw almacht. Uw kracht is uw almacht. En mocht Gij ons geven te gaan en te staan door die almachtige hand Gods. Ook in de prediking van het woord, mocht Gij nog eens een blijk geven van uw almacht in Christus. Dat Gij tot een ziel tot zielen kwam te spreken. Ik zeide in uw bloede, ja leef. Ach, lieve Heer, Gij weet het op het volmaakst hoe een mens tot bekering moet komen. Daar hebben wij geen verstand van. Dat we ons des doods schuldig zouden bevinden. Ja, gelijk in Jesaja uitroept onrein van lippen te zijn. Onrein van de hoofdschedel tot de voetzool toe. Want voor de zulke is er een totale reinheid te verkrijgen in het bloed des lams. Heren, dat dat ook deze avond mocht klinken. Dat Gij een lam besteld hebt tot verzoening der zonde. Tot reiniging, tot vernieuwing. En zend daartoe uw geest, o Heren. Opdat die vernieuwing in Christus ook geopenbaard zou worden. En mocht Gij ons deze avond geven, niet alleen deze avond, maar alle dagen van ons leven, een biddend leven, en een zoekend leven, en een vindend leven, en steeds om opnieuw door U gevonden te worden. O Heere, want Gij zijt degene die zoekt. En Gij zijt degene die vindt. En Gij zijt degene die zaligt. En Gij zijt degene die zijn volk thuis brengt. Heere, dat we voor de wereld bedorven mochten worden. En dat we een bederfwerend getuigenis. Ja, dat we tot bederfwerende middelen, tot bederfwerende personen in deze wereld gesteld zouden worden als een zoutend zout en als een lichtend licht, kan alleen in Hem. Kan alleen in Hem die op deze wereld gesteld is geworden als een zoutend zout, als het zoutende zout en als het lichtende licht. Als het Lamme Gods die de kaars is voor zijn volk, die het licht is van deze wereld. O Heere, mochten we door U bestraald worden. Van Uw aanzicht, van het licht van de zonne der gerechtigheid. Dat licht mag schijnen in onze harten. Opdat we dat licht zouden weer kaatsen. Heere, zonder U kunnen we niks doen. Zonder U kunnen we geen woord recht spreken. Zonder U kunnen we geen goede gedachten denken. Zonder U is het alles verloren. Maar mocht Gij Uw banier opheffen. Mocht Gij Uw woord openen. Mocht Gij Uw kracht openbaren. Mocht Gij Uw genade openbaren. Mocht Gij Uw Christus openbaren. Opdat in Hem alle gerechtigheid vervuld is en in ons leven vervuld worden. Lieve Heere, het is alles aan U en blijft alles op U wachten. We bidden U, ontferm U onze. Ontferm U over dit volk, ontferm U onze, o Heere. Want we zijn tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Hopeloos, hulpeloos, reddeloos, radeloos. Want zonder U is er geen verwachting. Maar mochten we gesteld worden in dat allerheiligst geloof, om op U te zien, om op U te betrouwen, ondanks alle omstandigheden die tegengetuigen, maar om op u alleen al ons betrouwen te hebben, al ons bekommernis te werpen op hem die voor zijn volk instaat, die voor zijn volk zorgt. Heere, gedenk land en volk, overheid en onderduin. We zijn maar van u afgeweken en we hebben er een sectarische boel van gemaakt, ach Heere. Kom gij ons nog te reinigen zoals gij uw knecht Jesaja gereinigd hebt. Opdat dat woord weer gesepareerd en zoals gij het ingeeft te prediken, dat het gepredikt mag worden. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, dat hebben we nou opgelezen. Die profeet die daar stond voor de heiligheid des Heren en die daar in zichzelf niet kon bestaan, toen die heiligheid hem geopenbaard werd van Gods wegen. En toen kwam die man openbaar als een man van onreine lippen, te midden van een volk wat onrein van lippen is. En geliefde, zo leert al Gods volk en knechten zich kennen. Want als hij geroepen wordt om het woord te preken, dan moet je eerst openbaar komen als een rebel die niks verdient dan hel. Dan moet je, we hebben vanmorgen gezegd, dan moet je ontbloot worden tot je fundamenten toe. En dat kan alleen bij God vandaan door een openbaring van zijn heiligheid. Want daar zinkt de mens, daar zinkt de mens in het stof, daar wordt het waar. Stof zijt gij en tot stof zult ge wederkeren. Daar is een mens van alle hulp ontbloot. Als God gaat verschijnen in zijn majesteit en in zijn heiligheid. Zoals Jesaja dat ondervond. En toen riep hij het uit, wee mij, want ik verga. Dat was geen lippentaal, geliefde. Dat was werkelijkheid. Terwijl ik een man ben van onreine lippen en ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. Waarom, Jesaja? Wel, mijn ogen hebben de koning, de Heere der Scharen gezien. Ja. Dat was ook zo met die man van Manoach, de moeder van Simson. Toen ze daar een openbaring kregen van een engel, dat er een knechtje geboren zou worden, een Nazireer Gods. Toen riep Manoach het uit, vrouwen moeten sterven, want we hebben God gezien. We moeten sterven. Toen zegt ze, wel nee jongen, wel nee, want hij heeft zich in zijn gunst geopenbaard. Hij heeft zich geopenbaard in Christus, want dat knechtje wat ik ga baren, dat zal een Nazireer Gods genaamd worden. Een van God geroepene, een van God gezondene, als een zoutend zout en een lichtend licht in een krom en verdraaid geslacht. En geliefde, zo is ook Jesaja geroepen. Zo zijn ook de discipelen geroepen. En zo zijn al Gods ware knechten geroepen. De reformatoren. Luther, Calvijn, John Knox. Knox hebt daar gestaan in Schotland. En hij vreesde geen mens. Hij vreesde Maria de Bloedige niet. Nee. Hij vreesde God. En als hij God mag vrezen, dan vrees hij geen mens. Want in de ware liefde is geen vrees. U staat Gods volk dan daar altijd maar in. Ja, ze staan er altijd wel in. Maar ze hebben er niet altijd de oefeningen van. Nee. Petrus stond wel in de liefde van Christus in die zaal van Caiaphas. Maar Petrus kende zichzelf niet, want hij had iets beleden boven zijn stand. Boven zijn stand, ja. Nou, dan gaat goed verkeerd op. Dan gaat het goed verkeerd als hij boven je stand gaat getuigen. Hij zegt, Heer, ik zal met u wel de dood ingaan. Hij zegt, als die discipelen, als die 11 discipelen, u allemaal verlaat. Hij zegt, ik niet. Nee. Maar toen kwam daar zo'n klein dienstmeisje naar hem toe. En die zei van, gij zijt toch ook een van hen. Gij waart toch ook met die groep discipelen van Jezus. Hij zegt, nee. Nee, hij zegt, ik niet, ik ken die mensen helemaal niet. Nog gezien zelfs. Nooit van gehoord. En toen was Petrus door zijn bekering zakken en toen werd dat woord zo waar voor Petrus als gij eens bekeerd zult zijn. Maar toen kon Petrus nooit meer bekeerd worden en toen hoefde die ook nooit meer bekeerd te worden toen Christus hem aankeek. Met een blik van eeuwige liefde die Petrus doorstraalde. Toen is Petrus zo'n schijnige liefde nog sterker dan al de discipelen bij elkaar. Toen is Petrus een ster in het firmament geworden. Die is zo'n schijnige liefde. Want de ene ster verschilt in heerlijkheid van de andere ster. Ja. De mooie is door je bekering zakken. De mooie is door je vroomheid zakken. De mooie is door je geloof zakken. Om Christus als je bekering over te houden. Ja. Dus dat dienstmeisje geliefde, dat ondervroeg Petrus op zijn bevinding. Ja. En toen kwam die als een afvallige openbaar. Want ja, Petrus zei, denk, als ik hier natuurlijk ga getuigen zoals het is, dan kom ik met Christus aan het kruis. En dat wilde die niet. Daar was die nog een vijand van, hè. Dus je kunt een kind van God wezen en een vijand van het kruis van Christus. Een mooie achtergebracht worden. Een mooie achtergebracht worden. Want wij moeten van nature wel niks van God hebben, maar na ontvangende genade ook niet. Hoor. Echt niet. Hoor. Dan mag God ons erbij houden, want anders zouden we nog onze eigen weg bewandelen. Dan moet je op die smalle weg des levens gehouden worden. Ja. En er is geen afval der heiligen, daarom kon Petrus wel vallen, maar niet afvallen. Want de Heere Jezus die stond borg voor hem van eeuwigheid, van voor de grondlegging der wereld. Want Christus is te zijner tijd voor de goddeloze gestorven. Ja, geliefden, als je daar die diepte van mag kennen. Als je daar die diepte van mag kennen. Dan heb je de Heere Jezus leren kennen in je hellevaart. Want Petrus voert ter helle toen hij uit die zaal ging. Maar toen kon hij wel verloren gaan. Toen, van onder eeuwige armen was hij opgevangen. En daar moet Gods volk het van hebben, geliefde. Ja. En als dat zo niet gepredikt wordt, geliefde. En als dat, want kijk, die Jesaja, die had zich leren kennen als de grootste van de zondaren. En gaat die man dan in een hoekje zitten van, nou ja, ik ben nou ook niet beter als de rest. Staat dat dan? Nee. Toen hoorde ik een stem, zegt hij, een stem des Heren. Hoor je het? Dus die man die werd van God geroepen, een stem des Heren, de welke zeide, wie zal ik zenden en wie zal voor ons heen gaan? Nou, toen was Jesaja, die was zo in de diepte geliefde. Die was zo in de diepte. En toen riep hij het uit. Zie, hier ben ik, zend mij. Ja, zend mij. Want Jesaja was in die diepte, was in het oordeel verzoend geworden geliefde. Dat is ook een kenmerk van het ware. Hè? Dat is ook een kenmerk van het ware. Gods volk wordt altijd in het oordeel gered. Niet van het oordeel. Barabbas werd van het oordeel gered. Maar die moordenaar aan het kruis werd in zijn oordeel gered. Vat je dat? Heb je dat beleefd? Ken je dat? En als we niet in het oordeel gered zijn, geliefde, dan hebben we niet het ware geloof. Nee. Want het ware geloof, ik heb u dat een aantal zondagen hiervoor gepreekt, volgt op de openbaring van Christus, maar gaat er nooit aan vooraf. Ik heb je dat met vele voorbeelden uit Gods woord bewezen. Ik heb je dat met de leer bewezen. De orde is nog altijd schenking en dan aanneming. Rechtvaardiging en geloof. Ja, en als het anders is, geliefde, als het anders gepreekt wordt, dan zie je de afval, dan zie je de afgoderij zich manifesteren. En als je die mensen zou bevragen op leer en leven, dan is het hek van de dam. Hek van de dam. Want weet je wat ze dan zeggen? Dan ben je aan het oordelen. Oh ja, aan het oordelen. Nou geliefde, God moet wel met zijn vreselijke oordelen komen om dit soort valse godsdienst uit te roeien. Ik heb het u al meer gezegd, de reformatorische christenheid is verhumaniseerd tot op het bot. Homofilie is bespreekbaar geworden, omdat het aantal refo-homo's toeneemt in het kwadraat. Maar je gelooft toch zeker niet dat, God, dat de God die Sodom en Gomorra verwoest heeft met het vuur van de hemel veranderd is. Dat geloof je toch zeker niet. Als je dat gelooft, God is ook een soort humanist geworden. Zo wordt het gepreekt in onze dagen hoor. Want homo's die worden niet meer als in een staat der zonde aangemerkt. Nee, dat is een aangeboren gerichtheid, zeggen ze. Nou, als je dat beweert, geliefden, dan kom je echt in de hel terecht. Want dan ga je God beschuldigen. Hè? Dan ga je God beschuldigen. Dan is de mens niet meer gevallen. Dan is het geen schuldkwestie meer van God. Maar dan heb God het allemaal gedaan. Dan heb God het allemaal gedaan. Er wordt geen homo geboren. Geen enkel. Nee. Het is een rechtvaardig oordeel, Gods geliefde. Zoals ik u net heb opgesomd, als deze dingen allemaal bespreekbaar gemaakt worden door het reformatorische platform. Dat God niet vreest. Synodes houdt dat God niet vreest, die God niet vrezen. Antichristen en wolven in schaapsklederen die treden daarin op. Hè? Maar dat is nou de valse oecumene. Dat is de valse oecumene. Die moet je niet buiten de kerk zoeken hoor. Die moet je niet buiten de kerk zoeken. In de kerk. Daar heb je de valse oecumene. Ja. En dat zijn altijd vervolgers van de discipelen des Heren. Van de ware getuigen Gods. Ja. Maar Gods ware volk, geliefde, kan zich niet en nooit met het godlastelijke begrip van refo-homo's conformeren. En die het wel kunnen, die zal God oordelen, wie zij ook zijn. Anders zou God ophouden God te zijn. Dan is zijn woord niet meer waar. De hele refo-christenheid is smakeloos en biblicistisch geworden. En dan is de kracht eruit. Dat is geen zout. Er zit geen zout meer in. En in de bestaande refo-bladen kun je een zedeleer vinden waarmee de jeugd wordt opgekrikt. Hè? Maar met een 8, het cijfer 8 voor gedrag en vlijt, daar kun je niet mee voor God verschijnen. Want die rijke jongeling die had voor gedrag en vlijt een 10. Maar hij is voor eeuwig verloren gegaan. Heel die gedragstheologie, die zedeleer. In onze dagen, daar ga je mee naar de verdoemenis. Echt ware jonge mensen. Je moet door God bekeerd worden en dan zal de genade alleen regeren. Maar tegenwoordig wordt er een zedeleer, ook dat lees je ook in die refo-bladen. Een zedeleer. Dan moet je filters nemen en allerlei dat soort ontuig moet je tot je nemen. En dat worden dan, die leren dat, hè, die filterbeweging, dat is een hele commercieel, dat is allemaal geld hoor. Weet je wat ze ervan maken? Genademiddelen. Ja, zo erg is het nou in onze dagen. Genade is geen genade meer. Hè. Dan moet je allerlei stokken en hekken gaan zetten, omdat de mens anders uitbreekt in de zonde. Maar geliefde, het is een brug te ver. Het is altijd te laat. Want de mens staat al achter die hekken. Hè, vanwege zijn diepe val in Adam. We zijn al uitgebroken in de zonde. Op een wijze dat er geen weg terug meer is. Heb je dat wel eens overdacht? Dat de mens, we zijn zo uit God gevallen, geliefde. Dat er van s mensen kant geen weg. Je kan heel je weg met hekken bestempelen, met zebrapaden, met stoplichten en noem alles maar op. Maar alles wat je doet, geschiet allemaal op de Breeweg. Je kan op de Breeweg allerlei stoplichten zetten, hekken, internetfilters en noem maar op. Maar denk je dat dat nou echt wezenlijk tot je zaligheid is? Dan maak je toch wel een grote vergissing. Je moet met al die activiteiten, geliefde, moet je overboord. Moet je overboord. Want met al die activiteiten kom je niet door de enge poort. Want er worden alleen, door de enge poort worden alleen lijken toegelaten. Die aan de wet gestorven zijn. Als de wet bij je op bezoek komt, dan worden al die activiteiten, al die hekken en al die stoplichten en al die filters, die worden als goden vijandig bestempeld. En die voldoen niet aan de eis der wet. Want in al ons leven, je kan je eigen voordoen, weet ik wie je bent, maakt me ook niet uit. Maar in elk van ons persoonlijk leven moet de wet Gods vervuld worden. Heb je daar wel eens over nagedacht? Velen grijpen Christus wel uit het evangelie, geliefde. Maar de wet Gods moet eerst aan een eis Gods voldaan worden. U zegt, is het evangelie dan voorwaardelijk? Nee. Het evangelie is onvoorwaardelijk. Voor wie? Voor totaal verloren zondaar. Het evangelie is niet onvoorwaardelijk voor alle mensen. Nee. Nee, dat leert Gods woord niet, hoor. Want Christus is niet gekomen om rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Dus je moet eerst als een zondaar voor God openbaar komen. En dat is geen voorwaarde waaraan de mens aan moet voldoen, want hij is een zondaar. Alleen erkennen we het niet van nature. Van nature dan willen we dat niet erkennen. Wel collectief, we zijn allemaal zondaren, maar om de grootste zondaar voor God te worden, dus dan kun je alle mensen, die zeggen, ik heb toen ik daarin liep, toen zeg ik, nou, alle mensen van ons dorp en van ons land kunnen nog wel bekeerd worden, maar ik niet meer. Want ik ben de ergste, ik ben de grootste. Zo moet het echt doen. Niet omdat ik dat beleefd heb, maar omdat Gods woord dat ons leert. Toen Jesaja, toen de wet bij Jesaja, dat betekent toen de heiligheid des Heren aan hem geopenbaard werd, toen werd hij de onreinste van onder de onreinen. Vat je dat? En toen was er plaats voor verzoening, want daar gaat God plaats voor maken, omdat er van nature geen plaats voor is. God verspeelt zijn genade niet, hoor. Moet je echt niet denken. Daar gaat hij plaats voor maken. Dat hoeft niet lang te duren. Dat in het leven van Jesaja vindt dat in een korte trek, vindt dat in een kort bestek, vindt dat plaats. De verzoening door voldoening. Dus met gedrag en vlijt kom je er niet. Nee. De rijke jongeling was met heel zijn stipte onderhouding van de wet Gods een antinomiaan in hart en nieren. Wat is een antinomiaan? Een antinomiaan die heeft de wet Gods te niet gedaan. Die zegt, nou, de wet doet niet meer ter zaak. Maar zegt, mag leven zo ik wil. Want er is genade in Christus. En Christus is het geheel en alleen. En de wet doet niet meer ter zaak. Dat is een antinomiaan. Een antinomiaan, die moet niks van het stuk der ellende hebben. Die wil daar niet van weten. En ook in het stuk der heiligmaking wil die niet van de wet weten. Ook niet van de wet der doding, ook niet van de geestelijke betekenis van de wet. Zoals Paulus dat zegt, ik ben vleeselijk, omdat de wet geestelijk is. Want de wet blijft zijn geestelijke functie houden, hoor. Die wet Gods verdwijnt niet. Ja, ten opzichte van het leven in Christus, geliefde, dan is de wet voor ons dood. En wij zijn dood voor de wet. Maar ten aanzien van ons vlees blijft de wet zijn functie behouden. Daarom roept Paulus het uit. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Dat lichaam der zonde, geliefde, dat staat nog onder curatelen van de wet. Ja. Kijk, de oude mens onder de wet leeft geheel zonder de geestelijke bediening van de wet. De oude mens is een antinomiaan. Je kunt je eigen nog zo rechtzinnig voordoen, maar als je onbekeerd bent, ben je een antinomiaan. Dan ben je een antinomiaan. Zoals Paulus daarvan getuigd is in eertijds, die man die dacht al de geboden des Heren op te volgen en hij zegt in mijn eertijds was ik geheel zonder de wet. Want ik kende de geestelijke bediening van de wet niet. Dus die oude mens onder de wet leeft geheel zonder de geestelijke bediening van de wet. En de zulken nemen de wet erbij om goed voor de dag te komen. Maar de zulken zijn een stank in de neusgaten van de Heere Zebeoot. En gemeente, je hebt een wettische godsdienst, een antinomiaanse godsdienst. En de wettische godsdienst vertegenwoordigt de rechterkant van de brede weg. En de antinomiaanse godsdienst die vertegenwoordigt de linkerkant van de brede weg. Maar hou je er erg in. Al beide groepen lopen op dezelfde weg. Ten verderven. Er bestaat dus niet zoiets van een gulle middenweg. Nee, er zijn maar twee wegen, zegt de Heer. Orpa koos voor zich de brede en Rutte smalle, God de Heer. En op de brede weg lopen allemaal smakeloze mensen. Allemaal smakeloze mensen, nog heet, nog koud. Allemaal lauwe mensen. En op de smalle weg loopt het zout der aarde omdat ze in Christus zijn. Kijk geliefde, de aarde heeft zout nodig om niet aan de totale bederving te worden overgegeven. Ja, deze wereld gaat voorbij met alles wat erin beweegt en leeft. Maar geestelijk bederverend. En nogmaals, er is weinig zout in onze dagen, met name in de kerk. En het is te vrezen, hetgeen Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe. Doch ik vrees, zegt hij, dat niet enigszins gelijk de slang even door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. En dat hadden de Galatiërs gedaan. Hè? En de Korintiërs die begonnen er ook al mee. U ziet, als het zout ontbreekt, dan worden de zinnen bedorven. En dan wijkt men af van de eenvoudigheid die in Christus is. En geliefde, dat haten we nou van, zo van nature, omdat het zo eenvoudig is. Dat is niet makkelijk. Hè? Als de Gods woord over eenvoudig spreekt, dat is niet makkelijker. Dat maken ze er in onze dagen van. Hè? Ze zeggen, nou, we willen wat makkelijker bekeerd worden. Nou, dan word je nooit bekeerd. Maar de eenvoudigheid die in Christus is, geliefde, dat gaat ons verstand te boven. Hè? Want dat genade is eenvoudig. God is een eenvoudig wezen, heb ik wel eens gezegd. Dat is waar. God is geen moeilijk wezen. Absoluut niet. Genade is niet moeilijk. Nee, het is eenvoudig. En daarom is het zo onmogelijk. Hè? Omdat de mens niet eenvoudig is, maar tweeslachtig. Leugenachtig. Bedriegelijk. Bedorven. En als men afwijkt van de eenvoudigheid die in Christus is, dan krijg je allerlei leervarianten. Leervarianten. En daar kan de uitkomst alleen nog maar met wiskunde berekend worden. Dan krijg je eerst dokter Habitus op bezoek. Dokter Habitus, en dan zeggen ze dat is het wezen van het geloof. Maar dan geloof je nog niet, want daar heb je dokter Actus voor nodig. Oh ja. Zie je, zo zijn er allerlei leervariaties in omloop. De christelijk gereformeerden hebben een drie verbonden leer. En er wordt openlijk geleerd dat er wordt openlijk gelogend dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Wordt openlijk gelogend in de christelijk gereformeerde kerken, ook in de Free Reformed Churches in Amerika. Wordt openlijk gelogend. Heel Amerika, dat is ene grote Arminiaans-Pelagiaanse beweging in alle kerken. Gereformeerde gemeente, Melanenkerk, het is allemaal één grote Arminiaanse beweging. En je ziet dat ook, de vruchten ervan op school, dan pesten ze elkaar om de kleding. Dat zijn vruchten, dat zijn vleeselijke vruchten, dat zijn geen vruchten van genade. Maar omdat vrije genade niet verheerlijkt wordt in de kerken, krijg je al dat soort nabeweging, die nawerking. Daar kom in alles openbaar. Want onderling haten ze elkaar als de pest. Er is een wetijver, daar lust je geen brood van. En dan kan je niet naar zo'n christelijke school hier, of je moet lid zijn van die kerken, noem al dat. En als je trouwen wil, en dan moet je ook lid worden van al die kerken. Nou gaan er een hoop kinderen gods, die gaan alleen naar het gemeentehuis. En de kerken gaan ze voorbij, want dat zijn holen van de duivel geworden. Ja, echt waar hoor. U zegt, is het zo erg? Het is veel erger als dat ik het hier kan zeggen. Gods volk kan nergens meer kerken, want je wordt overal betoverd tot op je bot. Ja, en al is het niet door de noorderingang, dan door allerlei poorten staan de duivel ter beschikking. Ja, om de betovering die nu heerst, om de kracht der dwaling die nu in onze dagen heerst, die het westerse christenheid in zijn greep heeft. Ja, om dat nog erger te maken, al erger te maken, want is de duivel nooit erg genoeg.
Nee.
En ik zeg niet dat daartussen Gods kinderen zich niet bevinden. Dat weet ik ook. En er zijn er sommigen die midden in de strijd gezet worden. Hè, tussen heel die Arminiaanse beweging. Want dat is het. Hè, ook al wordt vrije genade gepredikt. Dan moet je maar kijken, geliefde. Dan moet je maar kijken. Hè, want de meetlat is dan altijd gedrag. Dat is altijd gedrag. Ja. Nou zeg ik niet dat het gedrag er niet toe doet hoor. Want als je in Christus gerechtvaardigd bent, en als vrouw en of meisje, je komt er nog met leggings aan de kerk, dan kan ik je wel vertellen dat je niet gerechtvaardigd bent. Nee. Want de rechtvaardigmaking, dat werkt geen leven in de zonde. Absoluut niet. Daar gaat Gods volk wenende overheen. Maar ik spreek nu vanuit de geestelijkheid der wet. Nou, dan is in het leven van Gods volk is alles zonde. Alles zonde. Als het recht legt op. Dan kun je geen goed doen. Nee. Nee, want anders is de wet niet geestelijk. Of de wet is geestelijk, of ik ben het. Of ik ben vleeselijk en de wet is geestelijk. Ja. De geestelijkheid van de wet, geliefde, die wordt in onze dagen niet meer verstaan. En dan zeg ik het generaliseren, want God houdt altijd nog zijn 7000. Maar of dat er werkelijk 7000 zijn in onze dagen, daar mag je wel een groot vraagteken achter zetten. Nou wil ik niet krap denken, hoor. Dat is niet per se om krap te denken, maar dat is de openbaring. Dat is de realiteit waar we mee te maken hebben. Hier vind je nauwelijks een kind van God, nauwelijks. Dan moet je echt je best voor doen, dan moet je de Heere vragen of iedereen mag vinden. En dat is in Nederland precies hetzelfde. Ja. Jacob is zo dun geworden, geliefde, als een komkommer hutje in de wijngaard. Als een hutje in de wijngaard. Maar de Heere heeft er niet veel nodig. Hij roept in Jesaja. En dan zegt hij, maak het hart deze volks vet. Hij roept niet een heel school vol studenten, vol theologische studenten. Nee, alleen Jesaja. Hè? Jesaja. Maak het hart deze volks vet en maak hun oren zwaar en sluit hun ogen opdat het niet zie met zijn ogen, nog met zijn oren horen, maar nog met zijn hart versta, nog zich bekeren dat hij het geneest. Dus Jesaja was niet geroepen in de eerste plaats om het evangelie te preken, maar om de mensen nog de ogen te sluiten, hè, om ze nog harder te maken als dat ze waren. Opdat ze zich niet zouden bekeren. Dat was de reden dat de Heer Jezus in gelijkenissen ging preken. Opdat de fariseeën het niet zouden verstaan, hè, zodat ze zich zouden bekeren. Daarom ging hij in gelijkenissen spreken. Want hij wilde niet dat ze zich zouden bekeren. Ja, dat heb je dan nog gehoord, hè, maar dan hoor ik nu. Hè, soms moet er gepredikt worden bij God vandaan, opdat de mensen zich niet bekeren. En daar is het oordeel van kracht. Dan moeten Gods knechten zo preken dat de mensen zich niet kunnen bekeren. U zegt dat ik nog nooit gehoord. Nou, dan hoor ik het nou. Nog een keer, dan hoor ik het nu. Nog een keer, daar was Jesaja toe geroepen. Hè, om het hart deze volks vet te maken. En om hun ogen toe te sluiten. Toen zegt hij, hoe lang zal dat zijn, Heer? Hoe lang moet ik zo preken? Dan zegt de Heer, totdat de steden verwoest worden. Dus als het op het punt gekomen is van verharding, dan volgt de verwoesting en die verwoesting moet volmaakt ten einde komen. Als de maat der zonde is volgezondigd, dan zijn de oordelen niet meer af te bidden. Nee. En dan moeten Gods knechten prediken, zodanig preken, dat de mensen zich niet meer kunnen bekeren. Dat staat hier. En daarom preekte Christus ook in gelijkenissen. Opdat de fariseeën zich niet zouden bekeren. Zich niet zouden kunnen bekeren. Ja. U ziet, als het zout der aarde ontbreekt, geliefde, dan worden de zinnen bedorven en dan is er een en al afwijking, wereldgelijkvormigheid, secularisatie. Dan kom je in de kerk en dan gaan ze springen en dansen. Nou, u zegt in onze kerken nog niet, hoor. Nee, maar je moet eens in die bijgebouwen komen, geliefde. Je moet eens in die bijgebouwen komen. Vreselijk. Dan wordt alles reformatorisch geheten, wat vroeger als een openbare zonde te boek stond. Ja. Gods kinderen werken in de gemeente van Christus bederverend jegens de dwalingen, jegens de zonde, jegens onbekeerde ambtsdragers, onbekeerde leraars. En als er niet zuiver gesepareerd wordt tijdens de prediking, dan roepen zij de dominees op het matje als het recht ligt. Want als dat niet meer gebeurt, is het ook een oordeel. Dan roepen ze de dominee op het matje. Hè, als zij het zout der aarde niet zijn. En weet die dominee die Gods gezouten volk negeert of hun woorden in de wind slaat. Dat gebeurt wel in onze dagen. Dat gebeurt wel in onze dagen. Want er heerst een hoogmoed. Ik heb het vanmorgen al gezegd, geliefden. Maar die hoogmoed gaat God beslechten. Want er komt nog een grotere zuivering als toen de PKN van kracht werd. God kijkt nauw toe. Ook als predikanten de woorden van het zout der aarde in de wind slaan. Die predikanten die zullen storm oogsten. God kijkt nauw toe. Hij schrijft alles op in zijn boek. En Gods ware geroepen kinderen en knechten zijn het zout der aarde, niet alleen in de prediking, maar ook in al hun wandel en handel. Ja. U zegt, maar ja, als je nou naar het leven van Simpson kijkt, kijk, daar heb je het weer. Daar komt dan altijd de godsdienst mee. Die zoeken bij Gods volk een heiligheid, ik zeg het nog een keer, die ze niet hebben. Die zoeken bij Gods volk een heiligheid die ze niet hebben. Ze hebben de heiligheid in Christus. Maar als je met de misstappen van Gods volk, dan bedoel ik de misstappen, de persoonlijke zonde, zoals David in hoererij viel, en zoals Simpson, als je daarmee aan het werk gaat, geliefde, dat is een teken van ongenade. Dat is een teken dat je jezelf niet kent. Gods woord maakt altijd een onderscheid tussen persoonlijke zonde en de zonde tegen de waarheid van het evangelie. Dus de zonde tegen de leer. Als je de leer verandert. Als je niet meer recht wandelt naar het evangelie. Maar als je in de zonde valt tegen het gebod Gods. Hè? Er is een vallen in de zonde en een leven in de zonde. Een onbekeerd mens kan niet vallen in de zonde, die leeft erin. Gods volk kan vallen in de zonde. En als je daarmee gaat werken, geliefde, dan moet je maar goed doen, maar dan is het oordeel Gods over je besloten. Maar als Petrus niet recht wandelt naar het evangelie, kijk, je leest nergens dat Petrus bestraft is geworden door de discipelen, omdat hij Christus verloochend had. Want ze hadden het allemaal gedaan. Je moet maar lezen als Petrus zegt. Hè? Dan zullen ze u alle verloochenen, ik niet zeggen. En zo zeiden al de discipelen. Moet maar lezen. Ze hebben hem allemaal verloochend. Ze zijn allemaal van hem weggevlucht. Maar als Petrus feinst met de Joden in Antiochië, daar staat Paulus op omdat hij niet recht wandelde naar het evangelie. Toen handelde Petrus in strijd met de waarheid van het evangelie. En dan moet je opstaan. Dan moet je tegengetuigen. Ja. Kijk, want Petrus heeft zijn meester wel verloochend, geliefd. En zo leert Gods volk zich allemaal wel kennen. Maar hij leefde er niet in, want hij geloofde niet wat hij zei. Ben je het met mij eens? Ja, je hoeft niet met mij eens te zijn. Wat hij tegen dat dienstmeisje zei, daar geloofde hij zelf niks van. Vat je dat? Dat was een persoonlijk vallen in de zonde. Maar als hij daar als apostel feinst met de Joden en zijn rug keert naar die bekeerde heidenen, dan gaat hij de leer aantasten met zijn gedrag. En daar moet je tegen getuigen. Dus ik heb dat onderscheid nog weer eens in het midden gelegd. Dan moeten Gods knechten en kinderen oordelen. Dat moet, daar zijn ze toe geroepen. Gij zijt het zout der aarde. Dus dat is ook bederverend ten aanzien van allerlei leervariaties, ten aanzien van de dwalingen, ten aanzien van de prediking, dat hoort er allemaal bij. En als, als ze daar niet zouden mogen oordelen, dan is er nog geen tegengetuigenis. Dus dat wordt niet met het niet oordelen bedoeld. Als de Heere zegt, oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld worden, dat betekent niet onrechtvaardig oordelen. Niet als een onbekeerd mens oordelen. En jezelf buitensluiten. Nee, dat ken je. Je mag wel als een onbekeerd mens, mag je ook op de dwalingen van een dominee wijzen. Oh ja. Als je er maar bij zegt, dan zeg je, dominee, ik ben nog onbekeerd, maar wat u preekt is niet naar de waarheid van het woord. Dat mag. Dat moet. Maar als Gods kinderen en Gods knechten, die zijn daartoe geroepen. Gij zijt het zout der aarde. En dat was ook Elisa. Als we lezen, en de mannen der stad zeiden tot Elisa, 2 Koningen 2 kun je dat vinden, ik heb het hier opgeschreven. En die zeiden, zie toch, de woning deze stad is goed gelijk als mijn Heer ziet, maar het water is kwaad. Een mooie stad, maar bedorven water. En het land onvruchtbaar. En hij zeide, breng mij een nieuwe schaal en leg er zout in, zegt hij. En ze brachten tot hem die nieuwe schaal met zout erin. En toen ging hij uit de waterwel en wierp het zout erin. En zeide, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. En er zal geen dood nog onvruchtbaarheid meer van worden. Waar heb je het? Het zout der aarde te zijn moet ook uitkomen in de praktijk. Dat heeft ook een hele praktische kant hoor. Dat is niet alleen, de mensen zeggen, ja het is alleen geestelijk. Nee, als je geestelijk zout en zout mag zijn, dat werkt ook praktisch heel wat uit. Dat absoluut, als er geen water is, bijvoorbeeld, letterlijk bedoel ik nu. Als er geen water is, dan moeten Gods kinderen en knechten water van de hemel afbidden. Gelijk Elia dat gedaan heeft in de dagen van Agab. En als het echt is, geliefde, dan, en er wordt om water gebeden van de hemel in droge tijden, dan zal de predikant een paraplu meenemen als teken van zijn geloof. Want die tot God komt, moet geloven dat hij hem beloont en is dergene die hem zoekt. Dus als je om water bidt, dan moet je een paraplu meenemen, want anders dan, dat is een teken van je geloof. Dan geloof je dat God in je gebed verhoord zal worden. En dat geldt voor alles. Ja. Nog een keer, want die tot God komt moet geloven dat hij een beloner is, dergene die hem zoeken en bidden. Nou, in onze dagen hangt men het geloof aan het papier, maar in vroeger dagen ging het geloof met wonderen gepaard. Ik zou je zeggen mensen, een papieren belijdenis red je niet van de dood, al had je heel je leven 100.000 handtekeningen gezet onder de 3 formulieren van eenigheid, dat red je niet van de dood. Nee. Het moet waar zijn bij God vandaan. En als het waar is bij God vandaan, weet je wat je in de taal dan kan erkennen, dan ga je als de reine dieren des velds je pad stempelen. En dan kan je precies zien, want een koe is een rein dier en die verdeelt de klauw. En dan kan je precies zien, daar heb een koe gelopen. En dan kan je ook zien, daar heb een paard gelopen, want die hebben gesloten hoef. Die verdeelt de klauw niet, dat is een onrein dier. Ja. Dan ga je je pad stempelen, geliefde. En dan ga je het woord herkauwen gelijk de reine dieren des velds. Want reine dieren doen 2 dingen. Die stempelen hun pad en die herkauwen hun voedsel. Dat doet een onrein dier niet. Heb je een paard willen zien herkauwen? Heel wel zien. Dat doet hij niet. Hè? Omdat het geen rein dier is. Dus dan is geestelijk, dan is niet alleen de brug naar de wereld opgehaald, maar ook de brug naar de godsdienst opgehaald. Want daar is ook een brug te ver. Dat is ook een brug te ver. Dan kom je alleen te staan omdat je het zout der aarde bent. Dat wil een mens van nature niet. Nee. Hij wil geen zout in zijn dodelijke wonden gestrooid krijgen. Nee. Want u weet, in het natuurlijke, zout bijt verschrikkelijk in open wonden. Je moet, als je een open wondje moet er wat zout. Het is pijnlijk, zeer pijnlijk. Maar geliefde, dat is nu juist zo noodzakelijk. Hè? Want zachte heelmeesters, en zeker op geestelijk gebied, maken stinkende wonden. Je kan over een kanker gezwel geen pleister plakken, dat moet uitgesneden worden. En Paulus was het zout der aarde toen hij de veinzende Petrus bestrafte in alle tegenwoordigheid. Petrus had ook zijn open wond. En Paulus strooide er zout in. En toen mocht Petrus bukken, niet voor Paulus, maar voor het woord. Ziet u dat dat vruchtbaar is? Want je leest nergens dat Petrus Paulus heeft tegengestaan toen Paulus hem daar in Antiochië bestrafte in alle tegenwoordigheid. Je leest geen weerwoord van Petrus. Weet je waar je leest in de Petrusbrieven? Dan valt hij het woord zo bij. Hè? Dan valt die. En Paulus, hij zegt, die zegt dingen die zwaar zijn om te verstaan. Die de ongeleerde mensen verdraaien tot hun eigen verderf. En dan valt die Petrus zo bij. Ja. Maar het kan in onze dagen niet meer lijden. Want de tegenwoordige godgeleerdheid is zo beledigd bij het minste prikje. En dan kijk je ze nooit meer aan. Nooit meer. Maar geliefde, dat brengt aan die roeping. Dat brengt die roeping niet in mindering. Gij zijt het zout der aarde. En als je dat bent, geliefde, dan kun je niet meer mee met de valse oecumene. Ook niet met de reformatorische oecumene. Kun je niet meer mee. Want ook daar zoekt men een eenheid ten koste van de waarheid. Het zout der aarde is geroepen om kerkpolitiek uit te bannen en te verbannen. En dominees die zich schuldig maken aan kerkpolitiek, op wat voor manier ook, moeten messcherp worden aangepakt met de tuchtroede van Gods woord. En je zal er in geen duimbreed wijken. Daartoe is elk kind van God geroepen. Dominees die genieten geen diplomatieke onschendbaarheid, hoe kom je erbij? Maar als de onkunde het volk beheerst, geliefde, dan ontstaat afgoderij. En dan is alles wat de dominee zegt waar, of het bijbels is of niet. Alles wat onze dominee zegt is waar. Kijk, daar heb je nou de afgoderij. Dat doodt God niet. Hoor. Maar zo ziekelijk is het in onze dagen. Maar geliefde, ik zei vertellen de Bereërs. En dat waren geen mensen die alles zomaar slikten voor zoete koek. Zelfs de prediking van Paulus onderzochten ze. En die toetsten ze met het woord van God. Met het woord van God. Maar het wordt niet meer gedaan in onze dagen. In geen enkele kerk. Valse leraars hebben vrij spel. En die kunnen zich een naam verwerven. Van bevindelijk gereformeerd. Terwijl ze het totaal niet zijn. Want zo erg is het in onze dagen. Dan noemen ze predikanten toonaangevend, terwijl het wolven in schaapskleren zijn. Zo erg is het in onze dagen. En die staan aan de Bilderbergerhekken, staan ze met vlaggies te zwaaien. Zo erg is het in onze dagen. Ik sprak er eens een dominee op aan. Ik zeg, ik ken een kind van God in Nederland. En die stak de vlag niet uit op Koninginnedag. Ik zeg, jullie kennen het, hè? En toen werd ze gevraagd, waarom steekt u de vlag niet uit op Koninginnedag? Ze zegt, God heeft me verboden de vlag uit te steken voor een koningin die haar handtekening gezet heeft onder de abortuswet. En dat viel die dominee niet bij, hij zei er niks van. En je hoort, ik heb hem nog meer gehoord. Dus dat soort dominees, die roepen het oordeel Gods in. Niet alleen over zichzelf, maar over heel de gemeente. Omdat ze zwijgen over het kwaad. Ze doen er zelf mee. En je maakt mij niet wijs dat het allemaal voortkomt uit onkunde. Ik kan het van dominee Kort nog geloven dat het allemaal onkunde is. Dat hij helemaal niet meer weet wat er in de wereld zich afspeelt. Want die dominee die heeft zijn radio. Hij zegt, ik heb die radio maar uit mijn auto laten halen. Hij zegt, want ik vond de verzoeking te groot. Nou, dan denk ik, mensen. Dus dat soort dominees lezen niks anders dan het RD. Een en al leugen en bedrog. Dus die dominees die weten vanuit hun onkunde niet meer wat er in de wereld afspeelt. Nog geen eens wat er in hun eigen kerk afspeelt. Ze weten het niet. Dat is ontzettend. Een dominee moet volledig op de hoogte zijn van de maatschappelijke toestand, van de politieke toestand, van het wereldgebeuren. Dat hoeft niet tot in details, maar hij moet er wel van weten. Want elke prediking, geliefde, die moet gericht zijn op de praktijk, op de dagelijkse praktijk van het leven, van het wereldgebeuren. Dat heeft er alles mee te maken. Want Petrus die zegt daar, al deze dingen vergaan. Hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid. En dan noemt hij dat op. Daar was hij van op de hoogte. Die man die had geen internet. Vroeger hadden ze geen internet en ze wisten veel meer dan nu in onze dagen. We hebben de boekenplanken vol. En een heel bestek, een heel scala aan bestanden met theologie en alles. En de onkunde neemt schrikbarend en in het kwadraat toe. Er heerst een onnatuurlijke domheid. Weet je waarom? Omdat de mens computerverslaafd geworden is. Maar die computer is niet voor de mens. Het is net andersom. Als je hem niet meer als een hulp gebruikt, maar je hebt het denken, een mens is een kuddedier, die wil geregeld worden, die wil geleid worden, die wil, ja, nou bedoel ik dat op een natuurlijke wijze, want hij wil niet door God geleid worden. In de heilgeheimen van zijn getuigenis, hè? Allemaal vleeselijke steunpunten en standpunten. En dan luistert hij naar die, en hoe denk jij erover, en hoe denk jij erover. Zo is Christus veroordeeld, wist je dat? Wat denkt u lieden? En de generale opinie heb Christus aan het kruis. Dan heb ik het over het bevindelijk gereformeerde. Wat denkt u lieden? Dat was het, want kijk, dat reformatorische platform, dat was al in de dagen van Christus. Wat denkt u lieden, zeiden ze in die zaal van Caiaphas. Dus Christus is gekruisigd door het reformatorische platform. Ja. Door de dialoog. Ja. Maar geliefde, er wordt niet meer gesepareerd in onze dagen, in geen enkele kerk. Ik hoor het tenminste niet meer in de kluis nog wel eens wat preken. Maar er wordt nauwelijks meer gesepareerd tussen het kostelijk en het snode. Men neemt de eer van elkander aan, maar in de ere Gods en de eer van Christus is men niet geïnteresseerd. De tucht handhaven en toepassen op dwalingen en dwaalleraars, dat noemt men tegenwoordig schelden. Een strijd tegen vlees en bloed. Maar geliefde, als kerken, kerkenraden en dominees de tucht niet bijbels handhaven, dan preken zij een ander evangelie. En daar rust de vloek op. Daar rust de vloek op. Al klinkt het nog zo rechtzinnig. Als je de tucht niet handhaaft, en als je niet separeert tussen schijn en zijn, tussen het kostelijk en het snode, dan preek je een ander evangelie. Maar Paulus zegt door de inspiratie des geestes, ja niet Paulus, de Heilige Geest doet dat. Middelijk Paulus. Die zet iedereen die een ander evangelie leert dan hij geleerd heeft, door de inspiratie des geestes, onder de vloek, al was het een engel, al betrof het een engel uit de hemel. Dus weg met die mannen van naam. Ik heb er niks mee te maken. We hebben met Gods woord te maken. We hebben met God te doen. Maar daar moeten we men in onze dagen niet veel meer van hebben, omdat heel de reformatorische godsdienst verhumaniseerd is tot het bot. En ik herhaal het. Lief zijn voor elkaar, ieder het zijne gunnen, homo's de ruimte geven. En de geest die er heerst is gelijk aan de geest der verlichting, vrijheid, gelijkheid en broederschap. Ready. Dat is de geest van de SGP, dat is de geest van het RD en van alle kerkverbanden. De dood is in de kerkpot. Ikabod en niks anders. Maar geliefde, toch laat de Heer het zout der aarde bestaan tot de voleinding der wereld. Dat heeft hij beloofd. En wat God belooft, doet hij. Niet vele wijzen, niet vele edelen, geen intellectuelen, geen doktoren, geen professoren. Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren. Het onedele, hetgeen niets is, dat heeft hij uitverkoren om het zout der aarde te zijn. Het waren maar verachte Galileërs, die discipelen van Christus. En daar is nog niks veranderd hoor. Dat is absoluut nog niet veranderd. Want God gaat heel die theologische godgeleerdheid voorbij. Dat heeft de Heer me gezegd. Hij zegt, ik zal de wijsheid van die wijze doen vergaan. En het is hoorbaar, tastbaar. En als je het niet hoort, geliefde, ben je zo doof als een kwartel. En als je het zout der aarde mag zijn, dan heb je geen populariteit in de wereld. Dan kom je niet in het voorgestoelte van de kerk te zitten. Want in de kerk wordt het zout geweerd van alle kanten. Ook vanaf de huidige rechtzinnige preekstoelen. Ze moeten er niks van hebben. Want anders was het niet zo stil in onze dagen, geliefde. Anders konden die dominees hun mond niet houden. Gingen ze in de bressen staan, maar ze bedankten ervoor. Omdat ze niks willen hebben. En niks willen hebben van dat zout der aarde. Anders konden de predikanten hun mond niet houden over de afval in onze dagen. Met name de kerkelijke afval. En de leerafval en de geloofsafval. En als er maatschappelijke dingen voordoen die dwars tegen het woord ingaat, dan hoor je geen waarschuwende stem van de herders. Bij de Mexicaanse griep, ik ben maar praktisch, die door de Wereldgezondheidsorganisatie tot een pandemie werd uitgeroepen, wat een grote hoax bleek te zijn. Toen werd er vanuit de kerken gezegd dat de mensen hun eigen verantwoordelijkheid hadden en zelf maar moesten beslissen of zij zich lieten inenten of niet. Nou, wat hebben we hier? De huurlingentaal ten top. Nee, we kunnen geen gewetens dwingen, maar als predikanten en kerken dit soort dingen zeggen, dan zijn dat zonder onderscheid huurlingen van het ergste soort. En bij mij gingen ze de gevangenis in. Ook die predikanten die dat durven zeggen. Daar stond bij mij gevangenisstraf op. Want dan ben je een grote zielenmisleider. Er klonk geen waarschuwende stem voor de levensbedreigende Bilderberger vaccinaties van minister Klink. Die minister die miljoenen euro's over de balk gegooid heeft. Hij is er niet voor vervolgd, geliefde. Maar door Big Pharma is die man bevorderd tot ridder van de vrijmetselarij. Want dat is de waarheid, hoor. Dat is de absolute waarheid. En zo gaat het in de politiek, zo gaat het in de wereld van de witte bordencriminaliteit, ook binnen de kerk. Homo-minister De Jager van Financiën heeft Nederland naar de afgrond geholpen door zijn krankzinnige miljardensteun aan de bodemloze put die Griekenland heet. En dat duivelse Bilderberger beleid, dat wordt door het Reformatorisch Dagblad gepropagandeerd. Nou, ik zal er dit van zeggen. De prediking van Petrus op de Pinksterdag is nog hoogst actueel. En als die zegt, wordt behouden van dit verkeerd geslacht, dan bedoelt hij te zeggen, wordt behouden van dit verkeerde revelgeslacht. Wordt er van behouden, geliefde. Laat hen varen. En dat was toen de onbekeerde rechtzinnigheid waarvan Christus zegt, laat hen varen. En dat is het nu nog. Dat is het huidige reformatorische beweging. Dat is het verkeerde geslacht. Wordt behouden van dit verkeerde revelgeslacht. Ja, maar u zegt, er wordt er nog wel wat goeds gevonden.
Oh ja.
Ik heb het u al meer gezegd, die vrouw met die 10 penningen. Die was 1 penning verloren. Heb die vrouw gezegd, nou ja, ik heb er nog 9 over. Wat maakt mij die ene verloren penning? Heeft ze dat gezegd? Dat wordt vandaag in de dag geproclameerd en gepropagandeerd. Nou ja,
En dan gaat het niet over 9. En dan roemen ze in 1 of 2. Nee, die vrouw die zegt, ik had 10 penningen. 10 van die leenpanden van God gekregen. Ik heb er 1 verloren. En wat kost het mijn leven? Ik zal zoeken tot ik hem gevonden heb. En zo heb Christus de zijne gezocht. En gevonden. Word behouden van het verkeerd geslacht, geliefde. Want als je onbekeerd bent, ben je verkeerd. En dan behoor je tot de tegenstanders van Christus. Of je nou reformatorisch bent of oud-gereformeerd. Dat maakt niks uit. Van der Staaij is ook oud-gereformeerd. Maar hij is lid van de witte bordencriminaliteit. Ik zeg het hier openlijk. Die man is medeplichtig aan de genocide in Libië. Want hij heeft voor de inval in Libië gestemd, de schurk. Daar vindt een etnische zuivering plaats in Libië. Daar worden de zwarte Libiërs worden om zeep geholpen omdat ze pro-Gaddafi zijn. Van der Staaij en heel die SGP-afvallige beweging is medeplichtig aan het feit dat Libië streng islamitisch wordt. Onder het illegale regime. Wat zich nu, wat die rebellenregering gevormd heeft, of staat te vormen. Is medeplichtig aan abortus, prostitutie, islamisering in Nederland. Want ze kunnen kiezen tussen al deze verdoemelijke kwaden. Dan ben je geen christen. Dan kan je eigenlijk nog geen eens een uitwendig christen noemen. Van der Staaij die eist geen verbod op abortus, maar minder abortussen. Nou, dan ben je echt een duivel. Geen prostitutieverbod, maar leeftijdsverhoging voor prostituees. Dan ben je dan een pooier of niet. Geen verbod op homofilie, maar gedoogsteun en homokamers openen. Dit zijn arbeiders van de Satan. Hoor. Ik zeg het in tegenwoordigheid Gods. En dat is de huidige zogenaamde christelijke politiek. Het zijn vertegenwoordigers van de duivel hemzelf. Mensen, het reformatorische en staatkundig gereformeerde christendom gaat met een sneltreinvaart naar het eeuwige verderf. En er is niemand die het opmerkt. Behouden sommige enkelingen die volstrekt genegeerd worden. Tante Lene zou zeggen, ze weten niet wie God is, anders zouden ze het niet durven. Maar niemand kan het zout der aarde wegnemen als God het laat voortbestaan. Nee. En soms breekt mijn hart, geliefde, vanwege zoveel reformatorische verharding. Zoveel godsdienst, zoveel vijandschap tegen de leer en bevinding van de rechtvaardiging van de goddelozen. Er zijn dominees die zeggen, ik ken het niet. En ze houden zich voor een waar christen. Nou, dat is de vrijmetselarij. Daar heb je de reformatorische vrijmetselarij. De kerken zitten er vol van. Want dat is het punt waar het altijd om draait, geliefde. Men wil makkelijk zalig worden, sentimenteel zalig worden, buiten het recht om zalig worden. Als een gewillig mens, als een meegaand mens, als een reformatorisch mens, als een verlangend mens. Maar God weet er niet vanaf. En daar is de huidige prediking debetan. Maar geliefde, God haalt zijn kerk binnen. In een weg van recht. En terwijl de godsdienst feest viert, relativeert, debatteert, discussieert, opinieert. Totdat de maat der zonde volgezondigd is. En God zijn oordelen uitgiet over dit boze en verkeerde refogeslacht. En dan zal het klinken als in de dagen van de feestvierende koning Belshazzar. Menee, tekel u vast in. Gewogen en te licht bevonden. Want dat is dan het gevolg van het feit als het zout niet meer gevonden wordt. Als het zout smakeloos geworden is. Dan is er geen weg meer terug, maar dan wordt alles aan de verwoesting overgegeven. Dan moeten Gods knechten prediken dat je je niet meer kan bekeren. Dan deugt het nergens meer toe. Dan om weggeworpen te worden en door de mensen vertreden te worden. Een van de grootste oordelen is als er niet meer gesepareerd wordt in de prediking. Als men niet meer het snode van het kostelijk onderscheidt. Omdat men het onderscheid ertussen ten ene male mist en ook niet wil weten. Want dan valt men er zelf buiten.
Ja.
De blinde, als de blinde de blinde geleiden, geliefde, dan zijn ze niet meer te redden. Want dan zegt Christus, dan zullen ze allebei in de gracht vallen. In de eeuwige verdoemenis. Dan zal God zijn verbondswraak openbaren en dan zal het land vol dode lichamen zijn vanwege de toren en de gramschap Gods. Geliefde, we hebben met een heilig God van doen. Als het zout smakeloos wordt, is dat een blijk van de ongunst Gods. Als de prediking niet heet, nog koud is, maar lauw, dan gaat God spuwen. Dan gaat hij al die lauwe leraars en ambtsdragers uit zijn mond spuwen. Maar het wordt u nu nog verkondigd, geliefde, dat God van zijn recht geen afstand doet. En dat hij goddelozen met zichzelf verzoent door de dood zijn zoons. Lever u dan onvoorwaardelijk uit aan deze God van recht, op genade of ongenade. En zie eens of er grimmigheid bij hem is. Want dan zal het klinken als hij onvoorwaardelijk mag vallen voor deze God van recht. Dat het zal klinken vanuit de eeuwigheid. Grimmigheid is bij mij niet. Als we maar verloren zondaren zijn, die zichzelf veroordelen, zichzelf op de mesthoop werven, zichzelf voor God aanklagen, als zijnde een kwaad en een snoot rebel die niks verdient dan hel. Dan kunnen we de wetten niet meer bijnemen, om je leven op te poetsen, want dan is de wet wet geworden. Dan is God God geworden, dan is het gebod gebod geworden. Dan is het gebod gekomen en dan zijn de zonden wederlevend geworden. En dan is het over en uit met die oude mens. Met die oude mens van heiligheid en vrome werken. Over en uit. Daar is dan het einde der wet. Christus tot rechtvaardigheid. En iegelijk die gelooft. Dan hoef je je stand niet meer op te houden. Want dan is Christus u geworden tot wijsheid bij God. Tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot volkomen verlossing. En dan blijft u tot uw laatste stik volkomen vleeselijk. Omdat de wet geestelijk is. Doch dan bent u volmaakt, rechtvaardig en heilig. In hem, ineens en voor eeuwig. Geliefde, de zaak van uw ziel heeft haast. Leven met een ongeredde ziel is geestelijke zelfmoord. Christus is gewilliger u de zaligheid te geven dan u het wil hebben. Maar er staat geen mens in de rij om die zaligheid aan te nemen voor de schenking. Nee, God moet het in je hart drukken. Ja. Dan kan je niet meer anders als het ontvangen. Niet meer anders als aannemen. Daar hoef je geen handen voor te hebben. Daar heb je God voor nodig. Ja. Maar zolang u als een oude gevallen mens onder de wet leeft, zult u de zaligheid niet willen hebben, want de mens is een vijand voor zijn eigen zaligheid. Maar als u dan als een misdadiger openbaar gekomen bent door de inkomst van de wet, dan moet er een rechtszitting plaatsvinden. Dan moet er recht gesproken worden. En dat geschiet in de poort, die toegang verschaft tot de smalle weg. Niet eerder, niet later. Dat is de enge poort, een poort van recht. Daar wordt het vonnis uitgesproken. Maar dat is ook een poort van vrijspraak op grond van recht. Sion wordt door recht verlost en de wederkerende door gerechtigheid. Door recht verdoemd en door recht verzoend. Ja. Daar hoorde je vroeger veel van, maar nu bijna helemaal niet meer. En dat kennen al degenen die tot het zout der aarde verkoren zijn, geliefde, gesteld zijn, die hebben daar niet naar gesolliciteerd. Nee. Maar die zijn door God daartoe gesteld, niet collectief, maar als een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maak recht in de wildernis een baan voor onze God. Want Christus komt, hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. Mijn geliefde, het zout der aarde, dat zijn de geweldhebbers die het koninkrijk der hemelen nemen met geweld. Dat zijn geen krachtpatsers. En er stond in die gezinsgids die toen op internet, die toen op de website behandeld is. Krachtpatsers, hè. Dat werd door ouderling W. Visser uit Nunspeet in de gezinsgids verachtelijk gesuggereerd. Hè, dat al die mensen die met de stem verheffen met macht, hè, dat zijn krachtpatsers. En daar sprak hij zo zijn verachting over uit. Want Gods volk is maar, en dat zijn maar bibberende mensjes. Hè. Nou, in zichzelf zijn het ook maar bange vogeltjes. Maar als ze aangehoord worden, geliefd. Aangehoord, daar moeten ze in de afscheiding niks van hebben, hoor. Van die aangehoording met kracht uit de hoge. Moeten ze niks van hebben. Want oh, 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 het zal toch eens klinken, het zal toch eens klinken. Want dan gaat heel die kerk ten verderven. En dat doen ze alles om dat te voorkomen. Het helpt niet, mensen. God gaat Judas steden herbouwen uit het stof. Dus je kunt je kerkdeuren wel sluiten. Ja, dat is de taal van de huidige ouderlingen. Hè? Dan wordt het verachtelijk weggeworpen. Omdat ze zelf het zout der aarde niet zijn. En ook niet willen zijn. Maar als je het zout der aarde mag zijn, geliefde, dan gaat het door de hel heen, hoor. Dan gaat het door de hel heen, hoor. En dat zien beleiders zoals die, de heer Visser niet. Daar kennen ze ook niks van. Die weten daar niks van. Die houden van een sentimentele godsdienst. Die op eigen sectarische kerkzuil gericht is. En alles wat er buiten valt is sowieso afgeschreven. Nou, het zijn gebitgepleisterde graven gelijk. Ja. Maar diegenen die afgeschreven worden, geliefden, door de godsdienst, daar heb je nou het overblijfsel die God vrezen. En die behoren tot de secte van Jezus de Nazarene, die overal tegengesproken wordt. Ook in onze dagen. En daartoe lenen zich de Refobladen, het RD en de huidige kansels. Dat is alleen maar een gevecht en een vervolging, een ontketende vervolging tegen de secte van Jezus de Nazarener. Want die secte van Jezus de Nazarener is niet uit op populariteit. Nee. En als je niet uit bent op populariteit, geliefde, dan ben je afgeschreven in onze dagen. Dat zijn geen propagandamakers. Die zetten de bezuin in de mond van het recht Gods. Nou, daar staat geen mens voor in de rij. Echt niet. Heel de rechtzinnigheid niet. Geen dominee niet. Niemand niet. Niemand niet. Maar Jesaja, geliefde, die zich als de grootste zonder had leren kennen, als de onreine onder de onreine, die wordt geroepen, door God geroepen, om het zout der aarde te zijn. En dan heeft hij geen keuze meer. Want hij zegt, zend mij heen. Die man die had daar, dat was geen keuze van Jesaja. Nou. Wie zal ik zenden? Dat was zijn roeping. Zend mij heen. Want van mij komt er niks meer terecht. Er is geen eer meer aan me te behalen. Ik ben er ook niet geschikt voor. Maar God is geschikt. Daar heb je het. En zo wordt die roeping ontvangen, geliefde. Maar de apostelen, geliefde, die zijn het zout der aarde gebleven tot op de huidige dag. Want ze spreken nog nadat ze gestorven zijn. Zij hebben met de profeten de Bijbel geschreven door de inspiratie des geestes. Want eigenlijk is de Heilige Geest de auteur van de Bijbel. Het was een mechanische inspiratie, een letterlijke inspiratie. En zij spreken daarin gezouten en gepeperd. Hun woorden zijn met zout besprengd. En aangenaam voor een verloren zonder. Aangenaam, want uw woorden zijn aangenaam en met zout besprengd. Dat is alleen aangenaam, dat is niet aangenaam voor het vlees. Oh nee, dan versta je Gods woord wel verkeerdelijk. Als Paulus zegt, uw woorden zijn aangenaam en met zout besprengd, dat is aangenaam voor een verloren zondaar. Voor een zondaar die van genade leven moet, daarvoor is het aangenaam. Maar niet voor de godsdienst, voor een mens die in het vlees leeft. Nee, die ergert zich eraan. Die ergert zich aan het aangename van het geestelijke. Ja. En ze spreken daarin gezouten en gepeperd. Hun woorden zijn met zout besprengd. Ook als ze het evangelie preken, dan preken zij gezouten. Hè? Deze wel een reuken des, reuken des doods ten dode. En genen een reuken des levens ten leven. Zie je? Gezouten, dat is aangenaam voor degene die oren gekregen hebben om te horen en een hart om te verstaan. Maar laat uw woorden met zout besprengd zijn. Ook als ze zwijgen. Ja, ook als ze zwijgen. Dan zijn ze ook het zout der aarde. Ook als Gods kinderen zwijgen, dan behoren ze het zout der aarde te zijn. Dan zijn ze het zout der aarde. Weet u welk zout zo aangenaam is, geliefd? Als een verloren zondaar in Gods woord leest dat God zwijgt in zijn liefde. Ja. Dat is zo aangenaam, zo zielzalig aangenaam voor een verloren ziel. Voor een ziel die na ontvangen genade de rekening opmaakt en moet uitroepen verloren, verloren, voor eeuwig verloren. En als die dan in Gods woord geopenbaard ziet dat God zwijgt in zijn liefde. Die vergevende, zwijgende God. Dat is balsem in een gewonde ziel. En het evangelie preken met zout besprengd, geliefde. Dat is niet zozeer een gave, maar dat is gelegen in de zalving des geestes. Dat is geen redeneerkunst, maar het woord preken in betoning des geestes en der kracht. Dan ben je geen krachtpatser zoals die ouderling visser er verachtelijk over spreekt. Nee, maar dan vermag je wel alles door de kracht van Christus, juist als je zwak bent. Het zou der aarde te zijn, geliefd, dat maakt geen grote mensen, dat levert je geen naam op. Ja, een smaadnaam, hoon en laster. Hoor wat Christus zegt. Zalig zijt gij, als u de mensen smaden en vervolgende en liegende alle kwaad tegen u spreken, om mijnentwil. Verblijdt u en verheugt u. Want uw loon is groot in de hemelen. Want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn. En geliefde, dat is het leven buiten de legerplaats. Om zijn smaadheid te dragen, zijn voetstappen te drukken. Want Gods ware volk wordt door lijden geheiligd. Omdat zij in Christus volmaakt en heilig zijn. Maar voor Christus is geen plaats, nergens niet. Niet in de kerken, niet in 's lands vergaderzalen, niet op verjaardagen, niet op verenigingen, niet op huisbezoeken. En het zal een wonder zijn als het wel zo is. Want dat is een wonder hoor, dat is niet gewoon. Dat behoort tot de uitzondering. Maar straks, geliefde, als de wolken als een doek worden opgerold. En als Christus op de wolken des hemels verschijnt, dan is het uit met de plagerij en de pesterijen van de godsdienst. Want dan zullen zij het uitgillen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons, want de toren van het lam is gekomen. En wie zal bestaan voor zijn toren? Nog één keer. Kus de zoon, opdat hij niet toren en u op de weg vergaan moet, als zijn toren maar een weinig zal ontbranden. Amen. O Heere, het was weer een gestotter en gestamel, maar uw woord blijft uw woord. Uw woord blijft uw woord. En als dat woord ingang vindt in onze harten, dan werkt het ook alles uit. Want gij zijt geen God die half werk doet. Gij die het begin zijt, gij zijt ook het einde. O lieve Heere, dat we het woord gehoord mogen hebben. Maar dat we het niet alleen gehoord mogen hebben, dat we het ook hebben mogen verstaan. Door de toepassing des Heilige Geestes. Want dat was een verloren zondaar voor u in het stof zouden neervallen. Op genade of ongenade. En toen koningin Esther zo naar de koning ging, toen viel genade vrij. O Heere, want gij hebt ellendige dat land bereid door uw sterke hand. O Israëls ontfermen. Ontferm u over dit arme volk. Wat zo van haver te God betoverd is. Ontferm u. En gedenk in uw toren nog des ontfermens. Om Jezus wil alleen. Amen. Geliefde, laten we nog zingen. Van Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. En mocht ons dat de beurt vallen, geliefde, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld is volks, hebt gij uit uw boek gedaan, net als bij Jesaja persoonlijk. Ook ziet gij geen van hunne zonden aan. Gij vindt in gunst, luister goed hoor, gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. Dat is Gods lust niet hoor, zijn wraak. Maar als we ons niet bekeren, geliefden, en ons niet onder het woord buppen, als we God niet toevallen, dan moet hij zijn wraak openbaren, anders zou hij ophouden God te zijn. Maar in Christus is de hitte van zijn gramschap geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet. Keer af uw wraak en doe uw toren teniet. Psalm 85, het eerste zangvers. Ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.